Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Namens Aad Kraam. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmiddag is onze voorganger dominee Raveling. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. En de piano door Elise Baai. Welkom en mededelingen. Dan zingen we lied 298 uit op toonhoogte. Lied 298 uit op toonhoogte. Het is tijd om stil te worden voor God. De dominee spreekt votum en groet uit. En daarna zingen we Psalm 32, vers 3. Psalm 32, vers 3. Volgens vindt de dienst der gebeden plaats. Schriftlezing is uit Genesis 12, vers 1 tot 9. Genesis 12, vers 1 tot 9. En Hebreeën 11, vers 8 tot 10. Hebreeën 11, vers 8 tot 10. Daarna zingen Psalm 34, het derde en het vierde vers. Psalm 34, het derde en het vierde vers. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en wordt gecollecteerd voor kerk en kerkverband. Dan vindt de verkondiging plaats en na de verkondiging zingen we lied 264, versen 1, 2 en 3 uit op toonhoogte. Lied 264, het eerste, tweede en het derde vers uit op toonhoogte. Dankzegging en voorbeden vinden dan plaats en daarna lied 264 en dan de versen 4 en 5 uit op toonhoogte. Lied 264, het vierde en het vijfde vers uit op toonhoogte. Daarna wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken. En daarna zingen we Psalm 33, het elfde vers uit de oude berijming. Psalm 33, het elfde vers uit de oude berijming. En dan spreekt de dominee de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jonge mensen, kinderen, gasten, mensen die thuis of via internet met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag is onze voorganger dominee Raveling, ook hartelijk welkom. Er zijn geen nadere mededelingen, daarom zingen we lied 298 uit de toonhoogte namens de kerkraad een gezegende dienst. We gaan staan voor het zingen.
Een hele goedemiddag allemaal. Zo mogen deze dienst beginnen door dank te brengen aan onze God, de Eeuwige, de Heilige, om alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Deze God van trouw en liefde wil ons ook ontmoeten vanmiddag, wil tot ons spreken. En daarom willen we deze dienst ook beginnen door eerst stil te worden voor onze God, zodat we onze harten en gedachten op Hem kunnen richten. Laten we stil worden voor de Heer. Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. En namens deze God mag ik u vanmiddag ook begroeten. En de Heere zegt, er is genade, er is barmhartigheid, liefde en vrede voor u en voor jou. Van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen door samen te zingen Psalm 32, het derde couplet. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Voordat we Gods woorden gaan openen en uit Gods woord gaan lezen, willen we eerst in gebed gaan tot onze God en hem bidden om zijn nabijheid en zijn zegen. Laten we de Heere bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We komen bij u vanmiddag, onze schuilplaats, onze haven. Waar we aan mogen liggen, waar we troost, houvast, kracht en zekerheid mogen vinden. En zo, vanuit dat verlangen zijn we hier ook aanwezig, dat we dat ook mogen beleven met elkaar. Dat dit uur van samen zijn ook echt als een moment van thuiskomen bij u, even het aanleggen aan die haven van u, voelt. En dat we zo u mogen ontmoeten. De God die was, de God die is en de God die komt. Die aan het begin staat en aan het eind en overal tussenin. En zo ook bij ons hier aanwezig is vanmiddag. Doe ons daarvan doordrongen zijn, heren. Dat u het zelf bent die tot ons wil spreken als we uw woorden openen. Dat u ook met uw geest werkt door de verkondiging heen. En zo ook die woorden wil toepassen op ons eigen leven. Doe het ons merken, heren. En breng dan uw woorden toch dichtbij, alstublieft. Dat het mogen horen, niet alleen met onze oren, maar ook met onze harten. Geef ons dan ook geopende harten en geopende oren. Hemelse Vader, we hebben een warme dag vandaag. En dat is iets waarvan we aan de ene kant kunnen genieten. Wat ook wel wat vermoeidheid kan geven. En het toch zo'n dag soms ook wel eens wat zwaar kan maken. We bidden u, wilt u ons ook vanmiddag dan ook de energie geven en kracht geven om erbij te blijven. Help ons ook daarbij, Heer, dat we niet af zullen dwalen, maar onze harten echt kunnen richten op u. En die woorden mogen horen, het als het ware mogen indrinken. En mogen weten, de Heere is hier met mij. Hij is het die tot mij spreekt en hij roept ook mij. Wilt u hier zo wezen, Hemelse Vader? Wees straks ook bij de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Dat u daar ook aanwezig zijn met uw geest. Alles wat er in dit gebouw mag gebeuren. Dat het opbouw mag zijn, Heere, van uw koninkrijk. Ook al van het geloof van onze kinderen. Dat u zo alles laten zijn tot eer en glorie van uw naam. Maar ook tot opbouw en versterking van ons geloof. Hemelse Vader, we bidden dat voor ons als kerk hier in Dordrecht-Zuid. We bidden dat voor alle kerken in Dordrecht, voor alle kerken in ons land, maar ook wereldwijd. Geef uw zegen, toon uw nabijheid en spreek toch alstublieft. Werk met uw geest en bouwt u uw koninkrijk. Door alle diensten heen die er gehouden mogen worden vandaag, maar ook door ons samen zijn heen vanmiddag hier en nu. Dat is ons verlangen, Hemelse Vader, dat u ons ontmoet. Dat u tot ons spreekt. En dat verlangen leggen we in uw handen neer. Wilt u dat toch verhoren in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heere en onze Heiland. In zijn naam bidden we dit. Amen. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in wordt ook wel eens de Weeszondag genoemd. Met Hemelvaart hebben we met elkaar gevierd dat de Heer Jezus gekroond is tot koning. Zijn thuiskomst bij de Vader in de hemel. En op Pinksteren, een aantal dagen daarna, van de volgende week, hopen we te vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En zo wordt dan die zondag daartussenin wel eens de Weeszondag genoemd. We wachten nog op de vervulling van de belofte. Maar ook de Heer Jezus is al naar de hemel gevaren. En ik was er wat over aan het nadenken, maar ik dacht, als je Handelingen 1 leest over de leerlingen, die dan ook daar getuigen van zijn geweest, dat de Heer Jezus naar de hemel vaart, ze blijven helemaal niet alleen achter. Want ze hebben de belofte van de Heere in handen gekregen. De Heer Jezus zegt, de belofte van de Vader, dus de uitstorting van de Heilige Geest, bid daarom, de Heilige Geest zal over jullie komen. En als de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, krijgt hij ook de belofte van de engelen te horen, dat de Heer Jezus op dezelfde wijze terug zal komen. En zo zijn ze nooit alleen. Natuurlijk, de Heere is met hen. Maar ook hebben ze de beloftes van de Heere in handen. En juist daar willen we ook met elkaar over nadenken. Dat we als volgelingen van de Heer Jezus, als kerk ook op reis richting de eeuwigheid, de beloftes van God in handen hebben. En daarvoor willen we luisteren naar Genesis 12 en Hebreeën 11... Hebreeën 11, dat gaat over de geloofshelden, de geloofsgetuigen. En wordt ook de persoon van Abraham genoemd. En we lezen eerst de geschiedenis van de roeping van Abraham in Genesis 12. En daarna wat de schrijver van de Hebreeënbrief over hem vertelt. Dus eerst Genesis 12 en dan Hebreeën 11. De Heere nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer het tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. En de Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Tot zover de lezing uit Genesis 12. Als we dan doorbladeren naar het Nieuwe Testament en wel de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 11, de lijst van geloofsgetuigen, geloofshelden. Dan lezen we in vers 8 tot en met 10 over Abraham. En dan staat het volgende. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel zou ontvangen. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij, Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Voordat we gaan luisteren naar verkondiging over deze woorden, gaan we eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalm 34, vers 3 en 4. En onder het naspel zullen ook uw gaven worden ingezameld en kunnen de kinderen naar de zondagsschool gaan.
Thank you.
Straks zingen we als antwoord op de verkondiging op toonhoogte 264, de versen 1, 2 en 3. Zet lied: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van uw licht. Dus straks als antwoord op de verkondiging zingen wij op toonhoogte 264, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. We willen met elkaar luisteren naar de verkondiging van Gods woord over Hebreeën 11, die verse over Abraham. En we doen dat onder het thema leven met uitzicht. Leven met uitzicht. In ons leven kunnen we uitzien naar bepaalde dingen. En allerlei terreinen, allerlei fases van ons leven kunnen er ook weer hele nieuwe dingen wezen. Nou, misschien zit je hier wel in de kerk en zit je al bijna in groep 8 of zit je al in groep 8. En mag je na de zomervakantie naar de middelbare school. En dan is dat heel spannend en ook wel iets om naar uit te zien. Denk je, wauw, dat gaat straks gebeuren. Of misschien zit je hier wel en heb je net examen afgerond. En heb je lekker lang vakantie. Dat was sowieso ook iets om naar uit te zien natuurlijk. Maar na de vakantie mag je aan een nieuwe opleiding beginnen of naar een nieuwe school toe gaan. En dat is ook wel iets waar je zin in hebt. Daar kijk je naar uit. Weer een nieuwe stap in het leven. Misschien ga je straks na de vakantie wel op kamers. Ben je druk aan het zoeken al en zie je dat helemaal voor je. Hè? Je hebt al verschillende kamers bezocht en je wrijft jezelf in de handen. En denk je, ja, dat is mooi, straks op mezelf, op kamers. Ik zie er helemaal naar uit. Of misschien ben je binnenkort wel jarig. Ben je druk aan het afvinken, hè, aan het turven op je kalendertje. Hoeveel dagen nog? Zie je uit naar je trouwdag of naar een jubileum die je mag vieren? Of zie je uit naar bepaalde gebeurtenissen van je kinderen? Allemaal mooie dingen in het leven, positieve dingen waar je naar uit kunt zien. En juist als je soms merkt dat het leven moeilijk wordt, dan helpt het je om je te richten op die positieve dingen. Van, ja, nu is misschien niet veel en nu maak ik dit mee, maar straks die en die datum gebeurt er. Het geeft je kracht, het geeft je moed om juist door te gaan, juist als het moeilijk wordt. En velen ervaren deze maand ook wel zo, de maand juni. Als je misschien deze maand nog volop aan het werk moet en alle drukte, je wordt zo in beslag genomen en je verlangt zo naar vakantie. En je denkt, ik moet de hele maand nog, maar toch, het is nog maar een maandje. Nog even de schouders eronder, het geeft je dan kracht om nog net die laatste maand te volbrengen. Om op je laatste krachten richting de vakantie te gaan. Zo heb je uitzicht. Iets wat je kracht geeft in het hier en nu. Een leven met uitzicht, ik vertelde het al bij de schriftlezing, dat hadden de leerlingen van de Heer Jezus ook na de hemelvaart. De Heer Jezus ging niet maar zo ineens dat hij vertrokken was of wat dan ook, maar hij gaf hen de belofte mee. Hè, van: ik ben met u alle dagen tot de voleinding van deze wereld, staat in Matthäus 28, dus zijn belofte van nabijheid. Maar ook de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest mocht al klinken, de belofte van de wederkomst. En die beloftes van God in handen gaf hen ook een leven met uitzicht. Zelfs als de Heer Jezus soms letterlijk ver weg leek. Een leven met uitzicht had ook Abraham, de man over wie we met elkaar hebben gelezen. En het is goed om te weten dat dat bij Abraham niet altijd zo is geweest. In het Bijbelboek Jozua kun je namelijk lezen dat er van Abraham wordt gezegd dat hij vroeger een afgodendienaar was. Dus Abraham was daarvoor, voordat God tot hem kwam, net als ieder ander mens uit die tijd, een afgodendienaar, zegt de Bijbel. Iemand die niet altijd dus met God gewandeld heeft. Iemand die eerst God helemaal niet kende. Tot die ene dag aanbrak waarvan we gelezen hebben in Genesis 12. Dat Abraham misschien wel gewoon buiten op het veld aan het werk was of wat dan ook. In één keer de stem van de Heere hoorde die hem riep. Abraham, ga weg uit je land. Weg van je familiekring naar het land dat ik je wijzen zal. En naast deze oproep klinkt er ook gelijk de belofte van de Heere, van zijn zegen en van zijn nabijheid. En als je die geschiedenis wat voor probeert te stellen, hè, je bent er druk aan het werk op het land, misschien wel onder de brandende zon, zoals vandaag ook wel makkelijk voor te stellen is. En je hoort in één keer een stem van boven komen van de Heere die tot je roept. Abraham maakt het mee en hij krabt zich dan niet achter de oren van, wat was dit nou weer? En dat hij dan verder gaat met het leven van alle dag. Nee, we lezen dat Abraham gelooft. Hebreeën 11 vers 8 zegt dat Abraham gelooft en zo gehoorzaam op weg gaat naar de plaats om die in bezit te nemen. Een plaats waarvan hij niet wist waar die was. Dat is wonderlijk, hè, als je dat wat probeert voor te stellen. Iemand die God niet kende, krijgt een woord van God te horen en dan gelooft hij Gods woord en hij gaat gehoorzaam op weg. Hij laat gewoon alles achter, behalve zijn spullen, zijn vrouw Sarai en zijn neefje Lot. En zo gaat hij op reis. En hij krijgt van de Heere geen routekaart in handen. Dat de Heere zegt, nou bij die eik zoveel moet je linksaf en daar rechtsaf en dan kom je er wel ergens uit. Nee, hij krijgt slechts een richting van de Heere te horen. Kanaan, daar moet hij naartoe. En Kanaan is geen bekend land voor Abraham. Het is een land waar hij nog nooit is geweest. En daarom zegt vers 8 ook, hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. In Hebreeën 11 krijgen we een lijn te zien, dat telkens weergegeven wordt dat iemand eerst moet geloven en dan pas dingen gaat zien. Dus als je God gaat geloven en met hem gaat wandelen, dan ga je ook steeds meer van God zien in het eigen leven, in de wereld om je heen. Mag je steeds meer van hem gaan opmerken. En dat zien we ook al bij Abraham gebeuren. Hè? Hij moet op weg gaan naar een land dat hij niet kende. Een land dat hij nog nooit had gezien. Nou, stel dat Abraham had gezegd, van, nou, mooi niet, ik blijf gewoon thuis, dat is veel makkelijker. Dan had hij niet geloofd. Was hij niet op weg gegaan. En had hij het beloofde land ook nooit bereikt, ook nooit gezien. Maar juist omdat hij gelooft, komt hij in beweging en mag hij het beloofde land gaan aanschouwen en gaan meemaken. Maar als ook heel eerlijk zijn, vanmiddag viel het zien bij Abraham ook nog wel eens tegen. God heeft hem een eigen land beloofd, Kanaan. En als Abraham dan na een lange reis in Kanaan aankomt, dan is het niet zo dat het een leeg land is waar hij zo in kan gaan trekken en zijn eigen grenzen wat kan gaan afzetten of wat dan ook. En kan zeggen, nou dit is nou van mij. Nee, Abraham komt in een land terecht wat bewoond is, waar de Kanaanieten al wonen. Dat is toch ronduit teleurstellend, zou je denken. Stel je voor, je bent druk op zoek naar een kamer waar je ook gaat studeren en dan van ene teleurstelling val je in de andere omdat alles bezet is. En dan zegt ineens iemand, oh, ik ken nog wel een adres, daar en daar is nog wel ruimte. En dan bel je eraan en blijkt het huis compleet vol te zitten. Ja, dat is toch teleurstellend, dat is niet wat iemand jou beloofd heeft, wat hij je gezegd heeft. Ja, dat maakt het toch ook bij Abraham mee. Je krijgt een eigen land en hij komt in Kanaan aan en het hele land zit vol. Toch lezen we nergens van een teleurstelling van Abraham. Helemaal niks. We lezen simpelweg, hij gaat er wonen. Hij slaat zijn tent erop en verblijft daar als een vreemdeling. Hoe kan dat nou? Abraham, waarom ben je nou niet teleurgesteld in wat je nu meemaakt en wat je nu voor ogen krijgt? Alles achter je gelaten dan dit. Het geheim zit hem in drie woordjes in de versen 9 en 10. Het eerste woordje is geloof. Het tweede is belofte. Een derde woordje is verwachting. En verwachting geeft juist uitzicht. Abraham geloofde in de beloftes van God. En juist dat geloof van Abraham gaf hem een leven met uitzicht. Ja, het land waar hij in woonde, daar woonden allerlei andere volken in, het was niet zijn land. Hij leefde daar als vreemdeling. Maar toch vertrouwde hij erop dat dit land eens aan zijn nakomelingen gegeven zou worden. En juist dit, dat geloof, belofte en dat verwachting, dat uitzien, dat helpt Abraham ook met andere ogen naar zijn situatie te kijken. Hij is dan ook niet negatief dat hij om zich heen kijkt in Kanaan en zegt, nou, hoezo mijn eigen land, dat kan toch nooit, er wonen de Kanaanieten, die zijn allemaal sterker dan ik, hoe moet dat wel niet? Onmogelijk. Hey, Abraham kijkt niet negatief, maar juist positief. Wauw, dit land zal eens van mijn nageslacht wezen. En als voorproefje mag ik hier nu al zelf wonen. Machtig mooi. Het vertrouwen en geloof van Abraham. Toch was dat vertrouwen en dat geloof van Abraham ook wel een heuse beproeving soms hoor. Hij had ook de belofte gekregen van de Heere dat hij het een groot volk zou worden. Als Abraham sterft is hij ongeveer 175 jaar oud. En als je dan alles wat op gaat zitten tellen, dan was Isaac zo'n 75 jaar. En Jacob en Esau zouden ongeveer 15 jaar zijn geweest. De Heer had gezegd, Abraham, je zult een groot volk worden. Ontelbaar als de sterren aan de hemel, als de zandkorrels langs het strand. Ontelbaar groot. Als Abraham op zijn sterfbed ligt, dan kan hij zijn nageslacht op één hand tellen. Isaac, Jacob, Esau als kleinkinderen, waarvan alleen maar de lijn van de belofte via Isaac en Jacob loopt. Dat is eigenlijk maar twee. Toch raakt Abraham niet ontmoedigd. Want hij had een leven met uitzicht. Hij kon dit soort dingen al zien als een soort voorproefje. Als soort lichtstraaltjes van de vervulling van Gods beloftes. Alsof Abraham heeft gezegd, ja, een eigen land en een eigen volk, ik zie het zelf nog niet. Ik heb hier slechts mijn teentje staan en ik heb hier twee kleinkinderen rondhuppelen, waarvan één slechts de belofte draagt, Jacob. Daarom zegt de tekst ook mede-erfgenamen. Hè? Ik zie het nog niet. Maar mijn zien is ook maar beperkt. Ik zie slechts het hier en nu. Ik zie slechts mijn eigen wereldje. Maar ik geloof en ik vertrouw erop dat God het grotere geheel overziet. En zijn beloftes zal vervullen. Ja, ook al zie ik het nog niet. Ik mag wel uitzien. Ik mag er al wel een voorproefje van ervaren. En zo had Abraham door het geloof in de God van de belofte een leven met uitzicht. Een uitzicht dat nog veel verder ging. Een uitzicht dat zelfs over de dood heen ging. We hebben namelijk gelezen dat Abraham woonde in tenten. En dan staat er zo mooi in vers 10 dat hij uitzag of verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham die uitziet naar de stad van God, het hemelse Jeruzalem. Ja, het leven hier op aarde is maar tijdelijk. En daarom bouw ik hier geen huis, geen permanente plek. Ik ben slechts op doorreis. Nu woon ik in het land van de belofte. Maar eens kom ik thuis in de stad van de belofte. Thuis bij de Heere in het Vaderhuis. Het is ook mooi hoe Paulus eigenlijk in dezelfde woorden erover spreekt in 2 Korinthe 5. Daar zegt Paulus, wij weten wanneer onze aardse tent, dat is het lichaam waarin wij wonen, als die afgebroken wordt, we van de Heere een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Nou dat. Dat leven met uitzicht. Dat had Abraham. En juist zo'n leven met uitzicht wil de Heer ook ons geven, want Hebreeën 11, die geloofsgetuigen worden ons als voorbeeld voorgehouden. Een leven met uitzicht. God wil het ons ook schenken. Want de God die Abraham riep, die roept ook ons op om hem te volgen. En misschien is dat leven van Abraham ook best wel herkenbaar. We hebben daar een aantal dingen van genoemd. Hè? Iemand die eerst God niet kende, later tot geloof gekomen is. Misschien is dat wel je eigen gang door het leven geweest. Of juist het leven van Abraham met al die beproevingen, met die pieken en dalen ook in het geloofsleven. Waarin je soms dicht bij God voelde en soms dacht, waar bent u nu? Misschien komt het wel dichtbij vanmiddag. Of misschien weet je niet zo goed wat je met die God aan moet, waar het over gaat in de kerk, waar je papa en mama in geloven, je ouders, die God van je opa en oma. Ik heb er niet zoveel mee, wat moet ik eigenlijk met die God? Zoals de Heere ineens tot Abraham kwam en hem riep, zijn stem liet klinken. Zo komt die roepstem van God ook tot ons allemaal. En zegt de Heer, volg mij. Volg mijn stem. En als je gehoor geeft aan die roepstem van God, dan betekent dat niet dat als je dan straks de kerk uitloopt, dat de ouderlingen en diakenen een routekaart uitdelen, met al jouw beslissingen in het leven helemaal keurig weergegeven, hoe je leven moet verlopen of wat dan ook. Nee, net als Abraham krijgen we geen routekaart in handen. We krijgen slechts één richting te horen. En dat is niet Kanaan voor ons. Nee, de Heere geeft ons één richting. Die zegt, de Heer Jezus Christus, mijn Zoon, bij Hem moet je wezen. Juist Hij geeft jou een leven met uitzicht. Hij wil jouw leven dat zonder Hem op een dood spoor zit, wil Hij leven geven. Zicht geven op die stad met fundamenten. Het hemels Jeruzalem, het eens te zijn bij de Heere zelf. En juist door het geloof in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, mogen al die beloftes van de Heere in de Bijbel ook op ons eigen leven betrekken. Die beloftes van de Heere, van zijn nabijheid, van zijn zorg, van zijn vergeving, van zijn troost, van zijn kracht en van zijn moed. Hij wil het je schenken. En juist het geloof in deze God van de belofte. Juist dat geloof geeft een leven met uitzicht. Dat als er een fase komt in het leven dat je voelt dat je kracht vermindert. Dan geeft het geloof je zicht op de Heere die je dwars door de nood heen bijstaat. En je kracht geeft. Hij stelt de gemeente om je heen om het te helpen dragen. Juist als je leven beheerst wordt door zorgen. Als je hart wordt overstelpt van verdriet door alles wat je mee moest maken. Dan geeft het geloof in de God van de belofte jouw zicht op de God die je bijstaat en jouw troost en zicht geeft. Is dan gelijk de ellende voorbij? Gaat dan gelijk de zon weer schijnen na die zwarte nacht? Nee, dat niet. Maar het geeft je wel zicht op betere tijden. Zicht op de toekomst, wat nu al zonnestraaltjes van hier mogen wezen. Dat er al licht mag doordringen in het hier en nu. Nu al voorproefjes ervaren van wat eens in volle heerlijkheid thuis bij God mag wezen. Een leven met uitzicht. Wat kunnen we daar ook vaak naar verlangen? Een leven met uitzicht. Onder alle gebeurtenissen in het leven lijkt het zicht soms compleet te zijn verdwenen. En denk je, hoe kom ik hier ooit nog doorheen? Maar een leven met uitzicht, de Heere wil het je geven, ook vanmiddag weer. Maar, zegt Hebreeën 11, dan moet je het wel geloven. Als je het niet gelooft, dan zul je het ook nooit zien. Maar als je het wel gelooft, dan mogen je ogen opengaan. Steeds meer en steeds weer voor wat de Heere voor ons heeft weggelegd. En het opengaan van onze ogen, het begint elke dag opnieuw met die vraag aan de Heere. Vader, geef mij uw geest, dat ik u mag zien. Het is een mooi beeld in Hebreeën 11. Abraham die in een vreemd land woont in zijn tent. En dan uitziet naar de stad met fundamenten. En ik stel me dat zo voor dat Abraham onder zijn luifeltje zit voor zijn tentje. En zo naar de hemel staat te staren. En zo uitziet naar eens te zijn bij de Heere. Het heeft iets in zich van het genieten in het hier en nu. Onder je luifeltje in de zon. Het heeft ook iets in zich van tijdelijkheid en straks de eeuwigheid. Het heeft ook iets in zich van verbetering. Nu nog een tent, straks een woning. Ik weet niet of hier ook kampeerders in ons midden zijn vanmiddag. Maar met dit soort temperaturen kun je er soms naar verlangen. Meestal, wij kamperen zo ieder jaar, is het weer fijn als je weer thuis komt na een aantal weken. En dan verbaas je je over de ruimte die je ook thuis weer hebt. Alleen je woonkamer is al een aantal vierkante meters waar je die weken daarvoor de hele tijd in doorgebracht hebt. En dat was allemaal prima. Maar thuiskomen dan denk je, wauw, wat groot is het huis en alles wat we om ons heen hebben. Hoe groot is de luxe? Element van verbetering. Maar hoe erg je ook van kamperen houdt. Als je in zwaar weer terechtkomt en jouw tentje begint de nodige scheuren te vertonen, waardoor je voeten nat worden, reken maar voor mij, dan verlang je naar huis. Maar zo zegt Hebreeën 11 ons, maar ook Paulus in 2 Korinther 5. Zo is het ook met ons aardse tentje. Het is het lichaam waarin wij wonen. Dat mag mooie periodes kennen. Onder je luifeltje in de zon mag je van genieten. Mooie momenten in het leven waar je naar uit mag zien. Maar we kunnen ook in zwaar weer terechtkomen. Waarin ons lichaam, het aardse tent, zoals Paulus het zegt, allerlei scheuren gaat vertonen. Maar toch, ondanks het noodweer, ondanks alle scheuren en gebrokenheid, mag je je gezicht naar boven richten en mag je zeggen, nog even. Ik weet dit. De Heer is met mij. En nog even wachten, nog even volhouden. Dan is het noodweer voorbij. En kom ik veilig thuis bij hem. Dan kan ik dat tentje met al haar scheuren en al haar gebroken stokken inruilen. Voor die hemelse stad met fundamenten. In de eeuwigheid genieten. In die stad vol vreugde, vrede en liefde bij hem. Zoals we aan het begin van de preek al zeiden, kan juist het uitzicht op bepaalde dingen in het leven, of misschien uitzicht op vakantie, je net nog de nodige kracht geven om de laatste meters te volbrengen. En zo stelt de Heer ons ook een eeuwig uitzicht voor ogen vanmiddag. Iets wat ons kracht mag geven, moed mag geven in het hier en nu. En zo dragen de beloftes van de Heer ons door dit leven heen en brengt dat ons veilig thuis bij hem. De God van de belofte, die zich ook zo bekend maakt vanmiddag. Met zijn belofte ons ook eeuwig zicht wil geven. Geloof in deze God. Zoek juist deze God op in de schrift, in de Bijbel. En leer ook zijn beloftes voor je leven kennen. En ga maar telkens tot hem in het gebed. Heere, vul mij met uw geest. Open mijn ogen steeds meer en steeds weer voor dit eeuwig uitzicht. Want zeg nou zelf, leven met eeuwig uitzicht. Wie wil dat nou niet? Laten we nu, om de preek te beantwoorden, met elkaar dat lied zingen. Juist als we vaak opgeslopt worden door alles en nog wat in ons leven en dat ook zo ons kan beheersen. Dat we een gebed mogen uitspreken naar de Heer, dat juist Hij ons verlangen mag wezen als Heer van ons hart. Laten we zo met elkaar zingen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en smart. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Groot zijt Gij. Uw trouw, uw liefde, uw genade aan ons getoond. U die de God bent van de belofte en zo tot ons komt met uw woord vol beloftes. En zo mogen weten dat we nooit, maar dan ook nooit alleen zijn. Ja, volgende week mogen we het vieren. Dat u uw geest hebt uitgestort op deze aarde. Dat u met uw geest in onze harten woont en zo hemel en aarde met elkaar verbonden mogen zijn. Maar eerlijk is eerlijk, heren, voelt het toch nog vaak zo ver weg. En dank dat u ons ook uw beloftes in handen geeft. Waar we op mogen pleiten, waar we op mogen bidden. Die we mogen belijden en onszelf in moed en troost mogen inspreken. Die onze ogen weer mogen openen voor het eeuwig uitzicht dat u ons voor ogen stelt. Want hoe het nu ook tekeer kan gaan in het leven. Hoe het vandaag misschien ook kan stormen. Misschien hebben we het gevoel dat er uit ons levensbootje al heel wat stukken hout geslagen zijn door alles wat we hebben meegemaakt. En we richten onze ogen op naar u. En verlangend zien we uit naar die stad met fundamenten uit Hebreeën 11, zoals het zo mooi geschreven staat. Het hemelse Jeruzalem, eens te zijn bij u. Hoe heerlijk zal die dag wezen. Dat als we thuis zijn bij u. Dat als u ons bij de hand neemt. Zelf in hoogst eigen persoon de tranen uit onze ogen wist. Als alle verdriet voorbij is. Alle ziekte voorbij is. Alles waar we mee worstelen ten einde is. Als we thuis zijn. In het huis van liefde. In het huis van vrede. In die veilige haven onze schuilplaats. En dank u wel dat het niet alleen maar iets is van een vooruitzicht. Maar dat ons er ook al kracht en moed in het hier en nu mag geven. En dat we zoveel van uw aanwezigheid ook al nu als voorproefje mogen ervaren. En dat er ook vanmiddag weer een teken van mocht zijn. U die hier aanwezig bent. U die spreekt. Ons weer bemoedigt en sterkt. Dank u wel dat u die toekomst hebt geopend. Door uw Zoon naar deze wereld te zenden. Dat u ons ook die richting in handen geeft. Bij mijn Zoon moet je wezen. En help ons dan ook om telkens naar hem te gaan. Dat we juist ook als gemeente een eenheid mogen vormen. Mogen groeien in eenheid, in liefde, in vrede. Juist dat we elkaar zullen zoeken. In wat ons bindt. Uw Zoon voor ons gekruisigd. Uw Zoon voor ons de zonde en de dood overwonnen. Uw Zoon, die samen met u de Heilige Geest heeft uitgestort in ons midden. Bouwt u zo uw gemeente hier in Dordrecht-Zuid. Dat ze mogen groeien, mogen bloeien. Tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Dank u wel, Hemelse Vader. Dank u wel voor wie u bent. Voor alles wat u ons geeft. Voor alles wat u ons voor ogen stelt. We bidden u. Wilt u ook zijn bij ons kerkverband. Juist als we bidden om eenheid voor ons als gemeente. Dan bidden we dat ook voor eenheid binnen het kerkverband zelf. Dat we daarin ook elkaar zullen zoeken. Elkaar ook mogen vinden. Doordat we elkaar zoeken in het geloof dat we belijden in u, Heere Jezus. Houdt u ons vast. Werkt u met uw geest, toch ook door ons heen. Want als u het huis niet bouwt, heren, te vergeefs zullen wij zwoegen. Maar als u bouwt, mogen mooie en goede dingen verwachten. Mogen er mooie dingen ook uitzien. We bidden u, heren, voor de kerken wereldwijd. Als we nadenken over onze broeders en zusters die leven in vervolging. Wat een groot goed is het dat we hier in alle vrijheid mogen samenkomen. Hoe anders is het in andere delen. We voelen ons verbonden met hen. We bidden u, Heere, geef hen toch ook zicht, uitzicht. Ook al wat betere tijden in het hier en nu, geeft u toch zo ook uw vrede. Hemelse Vader, we richten onze blik omhoog op u. En wilt u ons helpen, juist ook in de week die voor ons ligt, waarin er weer allerlei dingen op het programma staan, onze hele agenda misschien wel gevuld is, of misschien helemaal leeg is. U kent ons. Maar wilt u ons helpen om ook morgen de blik omhoog te richten. Stel uw beloftes weer voor ons voor ogen. Dat we zo met geopende ogen op u, geopende harten in verbondenheid met u, de hele week door mogen gaan. Om volgende week weer hier samen te komen, om het feest van Pinksteren, de uitstorting van uw geest met elkaar te vieren en te beleven. Gaat u zo met ons. Draagt u ons alstublieft en leidt ons alstublieft. Open onze ogen voor wie u bent en het eeuwig uitzicht dat u voor ons hebt weggelegd door uw Zoon naar deze wereld te zenden. Uw naam zij geloofd en geprezen voor wie u bent. En wilt u het verlangen zijn van ons hart. Vul ons zo met uw geest en leid ons. Wilt u ons bidden horen, hemelse Vader? Wilt u het verhoren in de naam van uw Zoon? En wilt u al onze dank en lof aanvaarden? Ook in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heere en onze Heiland. In zijn naam bidden we dit en danken we dit. Amen. We willen met elkaar ook het vierde en vijfde couplet zingen van het lied dat we zojuist gezongen hebben. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens? Bij u te wonen, dat is al wat ik wens. Een heerlijk uitzicht wat de Heer ons geeft en voor ogen stelt. We willen met elkaar ons geloof belijden en daarna zingen ons slotlied Psalm 33, het 11e vers uit de oude berijming. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Een ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof in het eeuwige leven. Amen. Zo mogen we van hier gaan een nieuwe week in, met de lof aan onze God op onze lippen en een eeuwig uitzicht voor ogen. Dat we God mogen kennen als de goede tierenvader, de milde zegenaarde, de bron van het leven, van zegen en vreugde voor ons. En zo mogen we ook van hier gaan als gezegende mensen, ook zijn zegen in ontvangst nemen. Ontvang dan ook de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.